ik kan niet zo rommelen. Met die linker. Oh, daar ben je. Kijk. Dames en heren. En ook de mensen thuis, het is 8 uur geweest. Wij gaan aan het werk. Welkom bij de commissieruimte van 10 maart. Mijn naam voor de luisteraars thuis is Jelle Eijpma en ik mag proberen de avond vanavond goed te leiden. We hebben niet heel veel onderwerpen op de agenda staan en bij het enige spreekpunt hebben we 5 minuten per fractie en 10 minuten voor het college. Dus ik hoop dat we een beetje op tijd thuis kunnen komen vanavond. Daarmee heb ik de vergadering geopend. Punt 2 van de agenda is het spreekrecht van de burgers.
Voorzitter, mag ik even wat zeggen?
Meneer Van Eersel.
Mevrouw Posma, die komt wat later.
Dan wachten wij niet op mevrouw Posma, maar wij zullen haar welkom heten als ze binnenkomt. Ik geloof dat we verder, dat alle fracties aanwezig zijn, het college is aanwezig, dus dat gaat allemaal goed. Ik begin met het spreekrecht burgers en wij hebben een aanmelding voor het spreekrecht ontvangen van mevrouw Rebecca de Boer van de Blauwe Meijen. En er is ook een tekst van haar bekend die zo wordt uitgedeeld. Mevrouw de Boer, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal het zo snel mogelijk proberen te doen. Geachte raad. Oh, ik zal even mijn bril opdoen. Ik wil u graag even bijpraten over de Blauwe Meijen. U krijgt de tekst van ons, ik heb het opgesteld. De Blauwe Meijen 2010-2016. Een kleinschalige buitenlocatie op de grens van Woerden-Nieuwkoop. We zijn van mening dat de afgelopen 6 jaar de Blauwe Meijen een waardevolle aanvulling is in het buitengebied van de hoofdstad van het Groene Hart. Zie ook de zienswijze van Stichting Groene Hart december jongstleden. Onze omgevingsvergunning van Woerden is door het niet te publiceren in 2012 in 2013 afgenomen. De rechter heeft de gemeente Woerden de opdracht gegeven om binnen 26 weken onze vergunning weer in orde te maken. Helaas zijn er ongemakken in de procedures. U heeft daar kennis van genomen. Na veel overleg al hier en diverse onderzoeken ligt het nieuwe postzegelbestemmingsplan Meijen 300 vanaf 26 november 2015 hier ter plaatse. We zijn inmiddels 28 rechtszaken, 42 hoorzittingen en bijna 50 keer handhaving zonder overtredingen verder. Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. De rechtbank heeft op 15 december 2015 uitspraak gedaan over het verlenen van een horeca-exploitatievergunning op basis van artikel 2002.28 APV. In de rechtsoverweging 7 van de uitspraak blijkt dat het belang van de exploitatievergunning is gelegen in de bescherming van de openbare orde en veiligheid en ook van de bescherming tegen overlast. Artikel 2.28 tweede lid van de APV noemt een aantal planologische weigeringsgronden, waaronder strijd met geldend bestemmingsplan. Als we de uitspraak van de rechtbank bezien, dan zijn de weigeringsgronden in strijd met het doel van artikel 2.28 APV, namelijk openbare orde en veiligheid. Zoals u weet is er een nieuw bestemmingsplan ter inzage vanaf 26 november 2015. Daarin is een horecabestemming opgenomen. Met de huidige heksvergunning kan de Blauwe Meijen alleen in het weekend open van 12 tot 5 uur dus. Deze is dus te beperkt in vergelijking met het bestemmingsplan waarvoor nu een concreet zicht op legalisering bestaat. Dit leidt voor ons, maar ook voor andere heksaanvragers, tot ongewenste situaties en waar worden onnodig op kosten gejaagd. De Blauwe Meijen kan echter op basis van de huidige APV geen heksvergunning verkrijgen, omdat in voorbereiding zijn het bestemmingsplan nog niet is gaan gelden. Dat kost ons €4100 extra, dus dan de derde keer, hè? Terwijl de rechter heeft gezegd dat het doel van het onderdeel exploitatie in de APV is openbare orde, veiligheid en overlast. Dat is iets anders dan strijd met het geldende bestemmingsplan. Zo zitten in artikel 2.28 twee lid APV opgenomen weigeringsgronden het doel van APV en het verlenen van exploitatievergunning elkaar in de weg. De planologische weigeringsgronden hebben namelijk niks te maken met de openbare orde en veiligheid en overlast. Ik vraag u daarom artikel 2.28 tweede lid APV te wijzigen naar aanleiding van de actuele uitspraak van de rechtbank en om op die manier de door mij beschreven ongewenste situatie voor zowel de Blauwe Meien als andere aanvragers van een exploitatievergunning worden opgelost. Dat kan door de planologische weigeringsgronden te verwijderen en te vervangen door de juiste weigeringsgronden, namelijk openbare orde, veiligheid en overlast. Deze weigeringsgronden passen ook beter bij de weigeringsgrond die in het tweede deel is opgenomen, namelijk het vereiste van een verklaring omtrent gedrag. Wij beschikken uiteraard over deze verklaring. Deze is ook overlegd aan de ambtenaar die ons dossier momenteel coördineert, namelijk Suzanne de Rijken. Graag uw spoedige besluit hierover. Dan heb ik nog een tweede iets. Daarbij willen we het parkeerbeleid van de gemeente Woerden aan de orde stellen met betrekking tot de normering, welke niet wenst uit te wisselen met gemeente Nieuwkoop, waar wij ook een parkeergelegenheid hebben op de Blauwe Meien. Grensoverschrijdend samenwerken onder de ambtenaren is in dit dossier niet aan de orde al 6 jaar. Een voorbeeld daarvan is, wij kunnen onze gasten niet voor koffie op de Nieuwkoopse kant laten parkeren om vervolgens, als zij voor de expositiebezichtiging hun auto weer op het Woerdense grondgebied neer moeten zetten. In theorie worden onze inziens problemen gecreëerd achter het bureau. Onze CROW-codering voor de galerie is congresgebouw, zoals de RAI, waarbij de bruto vloeroppervlakte van de gebouwen telt. Wij moeten een maximale bezetting alle gasten per auto kwijt kunnen op eigen terrein, zonder dat er uitgewisseld kan worden met de Nieuwkoopse parkeerplekken van de Blauwe Meien. Bij onder andere Milandhof, een kilometer verderop in het dorp, Zegveld, met een capaciteit van 1800 gasten, deze heeft geen parkeergelegenheid. Zo ook het nieuwe Meet in Office bijvoorbeeld, ruim 900 gasten in 17 zalen met 140 parkeerplaatsen. Dit zijn 6 gasten per auto. Er worden voor de Blauwe Meien beperkingen opgelegd, terwijl 80% van onze gasten fietsers en wandelaars zijn, de praktijk kennende van de afgelopen 5 jaar. Wij zien uit naar een seizoen waar we de gasten kunnen ontvangen op zowel Woerders als Nieuwkoopsgedeelte. De Blauwe Meien is inmiddels 4 maanden helemaal dicht geweest en in 2015 alleen 2 middagen open door toedoen van gemeente Woerden. Dit is funest voor een kleine startende onderneming. Wij vragen de kennis en de kwaliteiten van de raad om er gezamenlijk te werken naar een prettig, levensvatbaar, kleinschalig familiebedrijf. Zoals vele streekeigen ondernemingen die het buitengebied van Woerden sinds lange historie rijk is. U bent welkom, allemaal, om bij ons te komen praten. Wij ontvangen u graag. Met dank voor uw aandacht.
Dank u wel, mevrouw de Boer. Ik kijk even de commissie rond om te inventariseren of er informatieve vragen aan mevrouw de Boer zijn. Ik zie meneer Vierstra zijn vinger opsteken.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil mevrouw Boer vragen. Ze vraagt eigenlijk vrij specifieke wijzigingen in bepaalde verordeningen die wij hebben. En ja, normaal gesproken zou ik denken van ja, met zo'n verzoek ga je eerst via de ambtenaren bij het college terecht. En die komt dat dan vervolgens wel bij ons voorstellen. En wat is precies de reden voor u om dit hier rechtstreeks aan ons te komen vragen?
Zijn er veel vragen of zullen we het gewoon vragen aan? Als u direct antwoordt, dan kunnen we misschien wat sneller er doorheen. Mevrouw de Boer.
Wij zijn 6 jaar bezig om de vergunningen voor elkaar te krijgen. Op een gegeven moment ben je zover de raad beslist. En wij hebben natuurlijk ook wel kennis genomen van de briefing die heen en weer gaat door een klaagster bij ons verderop. Dus dit is een specifiek iets. Wij hebben heel veel kosten gemaakt ondertussen door toedoen van. En door een kleine wijziging, wat niet alleen ons betreft, kunnen we veel bewerkstelligen. En ik wil het onder de aandacht brengen van een ieder die daarover na moet denken.
Dank u wel. Meneer Bom.
Ja, dank. Ik weet dat in andere gemeenten dit lid van de APV soms anders kan gelden. En nu heeft u waarschijnlijk ook wel onderzoek naar gedaan dat het ook een kanbepaling kan zijn, waarin Bijvoorbeeld de burgemeester wordt gevraagd om op basis van de APV dan te motiveren waarom die gebruik maakt van een kanbepaling. Dat hebben we in Woerden niet.
Nee.
Maar op het moment dat we dat zouden wijzigen en we zouden dit doen, dan er lopen nogal een aantal zaken natuurlijk op dit moment.
Mm-hmm.
Wat zou het gevolg daarvan zijn, denkt u? Denkt u dat dat iets is wat, hè, want op korte termijn kunnen er natuurlijk ook allerlei gevolgen dan weer zijn, omdat degene waarmee u een twist hebt, dit weer als aanleiding kan zien om daar weer misschien weer een nieuwe zaak van te maken. De vraag is even, wat biedt dat voor soelaas op de korte termijn in het dispuut wat u heeft?
Mevrouw de Boer.
Wij zijn ervan overtuigd, anders had ik niet ingesproken, dat we hierdoor een betere koers varen, niet alleen voor ons. Hè, dus zo, we hebben het natuurlijk overlegd, ook Horeca Nederland heeft hier naar gekeken. En het is een leemte in de APV van Woerden.
Dat is een antwoord.
Zijn er
nog meer vragen in de commissie? Nee, nou, mevrouw de Boer, de commissie heeft u gehoord. En ik denk dat u in eerste instantie toch inderdaad met het college in de slag moet. Maar het college de commissie volgt het kritisch. Dat hoort u.
Heel fijn, bedankt.
Dank u wel voor uw inbreng. Dames en heren, dan gaan wij verder naar punt 3. Wij hebben u een agenda voorgelegd. Kunt u daarmee instemmen? Dan gaan we door naar agenda punt 4. Het vaststellen van de besluitenlijst van de vorige vergadering. Er zijn geen reacties op binnengekomen. Dus ik stel u voor om vast te stellen. Dat doen we dan bij deze. Komen we bij agenda punt 5. De termijnagenda lijst de toezeggingen, de lijst van openstaande moties. Ik zie een aantal vingers omhoog gaan en ik begin bij mevrouw Van Soest.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, als ik de termijnagenda bekijk, dan krijg ik een beetje medelijden met het college. Uitgaande van de werkdruk waar ze kennelijk onder lijden. Want als je eens goed naar de planning gaat kijken, dan zie je dat er een heleboel deadlines niet gehaald worden. En dat zijn deadlines die al verschillende keren zijn opgeschoven. Voorzitter, om een voorbeeldje te noemen, er staat een planning, iets over begraafplaatsen. Dat stond in maart 2012 al op de termijnagenda ingepland om besproken te worden. En dat is nu verplaatst naar juni 2016, 4 jaar later. Toezegging nummer 7, kijk ik even wat dat ook weer was. Dat is over de wijkplatforms een toezegging. Die is in december 2012 toegezegd en die staat dus nog steeds op de termijnagenda. Toezegging nummer 158, algemene kaders bomen, kap, aanplant en onderhoud. Dat is een gevolg van een motie die op 28 april 2011 is ingediend. En daar zou in begin 2013 een themadiscussie over dit onderwerp komen en het is inmiddels 2016, 5 jaar later, en er is nog steeds niks mee gedaan. Gaan we verder naar de moties. Er is een motie, starterswoningen heeft een 3 jaar op deze lijst gestaan. Inmiddels staat er een streep doorheen, maar ik heb nog geen concrete actie erop vernomen, waar dan ook. Het is van de agenda af en kunnen we dat opvatten als een teken dat een door het CDA voorgestelde en in de woonvisie opgenomen starterswoningen op de notenbalkterrein in Harmelen, dat die er op korte termijn gaan komen. Dat zou ik heel erg fijn vinden om dat te horen. En is er nog een motie, kleurrijk Woerden. Daar staat onder de stand van zaken dat momenteel lopen de aanbestedingen. Nou is dat, weet ik dat het seizoen is dat inderdaad de aanbestedingen nu lopen. Maar het is exact dezelfde stand van zaken als in april 2015 op deze lijst stond. En in september 2015. En dat is niet de tijd dat normaal gesproken aanbestedingen lopen. En nu lijkt het alsof er al die tijd niks mee is gedaan. Voorzitter, welke mogelijkheden kunnen we het college geven om eens een aantal van deze toezeggingen af te werken? Dat we er een keer vanaf zijn, want de zaken die 5 jaar op deze lijst staan, dat is wel heel erg lang. Dank u wel.
Dank u wel. Het is een vraag aan het college, maar ik denk dat dit ook een punt is wat in het presidium aan de orde gesteld zou moeten worden van hoe gaan wij hiermee om. Maar ik geef eerst het woord aan het college. Ja, het is... er zijn nog meer vragen. We gaan eerst nog eventjes, want dit is een hele brede vraag waar we zo op terugkomen. Ik ga naar de heer Boersma, die was de tweede.
Ja, dank u voorzitter. Nou, dan zal ik een hele specifieke vraag stellen. Aanhakend op het bomenbeleid. Wij zijn even benieuwd naar de status, en misschien dat in het bomenbeleid terugkomt, van de kastanjebomen op het expositieveld. Vorig jaar is daar een inspreker over geweest en zijn er vragen geweest van Lijs van der Does over een onderzoek dat daarover liep met de Universiteit van Wageningen. Dat de bomen wel of niet behouden zouden konden worden. En wij vroegen ons af wat de status is of wanneer wij daarvan een update krijgen.
Dank u wel. Meneer Van Iersel.
Ja, voorzitter, een vraag over de openstaande toezeggingen. En dan gaat het over de uitwerking van het hondenbeleid. Dat zou eerst in oktober aan de orde komen in de commissie. En daarna in maart, dat is nu. Maar het is er nog niet. Onze vraag is, waarom is dat vertraagd? Want het lijkt erop dat het blijft duren. Je zou kunnen zeggen, het is een planning op wielen. Dus graag een antwoord daarop.
Dank u wel. Meneer Van Assem.
Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij vorig jaar februari heeft Inwonersbelang een vraag gesteld over de situatie op de Middenmolen. Dammolen Middenmolen. Dat zou in november zeg maar naar ons toekomen. En nu wordt toegezegd dat het april wordt. En dan zijn we dus ruim een jaar verder, voorzitter. Ik vraag me af of daar ook schot in de zaak is, want een jaar lang dit op de agenda houden lijkt me een beetje overbodig.
Welk nummer is dat, meneer Van Assem?
179.
Dank u wel. Zijn er nog meer vragen? Meneer De Jonge.
Dus meer een aanvulling, maar inderdaad, ik denk dat het toch goed is dat we gaan kijken naar de koppeling tussen deze termijnagenda en de daadwerkelijke zaken die afgehandeld moeten gaan worden. Want als natuurlijk die koppeling er niet echt is, dan krijgen we inderdaad dingen die gaan verschuiven. Dan worden vervolgens de zaken die ook op een bepaald moment afgehandeld moeten worden, komen dan heel erg krap of gaan dan inderdaad uitlopen. Dus ik zou dat graag inderdaad op een of andere manier wel een actiepunt, dat het er komt bij het orgaan waar het hoort, inderdaad misschien presidium, dat we dat dus echt even wat strakker gaan neerzetten. Want er staan ook heel veel vraagtekentjes bij verschillende zaken en daar begint het al. Ik denk dat er zo 30-40% een vraagtekentje heeft, ja, voordat daar dan wat staat. Ik denk dat we het gewoon strakker moeten inregelen. We hebben er meerdere malen trouwens over gehad vorig jaar. En ik zie het nu weer een beetje afzakken, dus ik ben het eens met diverse sprekers.
Dank u wel, meneer De Jonge. Dan ga ik naar het college en dan begin ik eerst met de klachtenrij van mevrouw Van Soest. Ik heb niet de concrete punten daaruit, maar het gaat meer om de systematiek. Wie van het college kan ik daar iets zinnigs over?
Nou ja, ik weet niet of ik er echt iets zinnigs over kan zeggen, want als ik naar de lijst kijk, dan is volgens mij de oudste toezegging die erop staat, is 2014 op dit moment. En het kan best wel zijn dat dingen al 5 of 6 jaar erop staan, maar volgens mij stelt u iedere keer deze lijst vast. En dit is de lijst die de afgelopen keren vastgesteld is. En nogmaals, dan is de oudste 2014 en wij zijn, iedere collegelid heeft in zijn portefeuillehouders overleggen, al die onderwerpen altijd op de agenda. Dus op het moment dat daar wat mee kan, dan zullen wij ook zorgen dat het op tijd af is. En een van de redenen waarom bijvoorbeeld die notenbalk, die was wat algemener geformuleerd. Hè, motie 1 was dat. We hebben natuurlijk met elkaar de woonvisie vastgesteld. We hebben de strategische woningbouwplanning vastgesteld en de prestatieafspraken. En daar is ook in gezegd van, we moesten overleggen met de inwoners, hebben we gedaan. We hebben het instrument grondbeleid erbij betrokken. En al die dingen, op een gegeven moment moet je per kern gaan bekijken van wat je waar gaat doen. Nou, in Harmelen doen we dat natuurlijk ook. En als de notenbanklocatie een locatie wordt voor de starterswoningen, dan wordt het een locatie voor de starterswoningen. Maar op die manier is er in de woonvisie het een en ander over gezegd. En dat is de reden waarom die nu hier is doorgestreept en niet meer apart als motie op de agenda staat. Want dit is de verwoording kennelijk geweest waar u mee heeft ingestemd. En ja, verder heb ik er niet zo heel veel zin als over te zeggen, voorzitter.
Nee, ik denk dat, zoals de heer De Jonge het ook al aangaf, dat het misschien een punt is ook in het presidium te bespreken. Als u het gevoel heeft dat de lijst niet werkt zoals die zou moeten werken. Nog een opmerking van de heer De Wege.
Ja, ik heb nog een rijtje vragen. Ook nog even een algemene opmerking vooraf. Wij zitten als collegeleden echt bovenop deze onderwerpen. We hebben die procedure ook aangescherpt. En wat u nu ziet, en zo moet u het ook lezen, wij zorgen dat in die meest rechtse kolom de meest actuele stand staat. En het is soms onvermijdelijk dat een onderwerp weer opschuift, omdat we bijvoorbeeld ook van derden afhankelijk zijn. En soms heeft het ook gewoon met capaciteit te maken.
Voorzitter, die voorbeelden heb ik expres niet genoemd.
Mevrouw van Soest, de heer De Weger heeft nog het woord.
Dus ik wil u daarop wijzen dat we die rechterkolom ook steeds actueel houden. En natuurlijk de datum die erbij staat. En de rechterkolom verklaart vaak ook waarom een oranje kleur is gegeven. Of een vraagteken staat als er nog geen termijn te geven is. Sommige onderwerpen lenen zich nou eenmaal naar de aard niet voor om op een moment of te kunnen zeggen dan en dan is het klaar. Dan voorzitter, even het rijtje wat mij...
Nou, misschien als mevrouw van Soest een interruptie wil plaatsen, dan kan dat natuurlijk.
Mag natuurlijk altijd.
Ja, voorzitter, de wethouder zei iets van we zijn qua planning afhankelijk van derden. Daar heb ik begrip voor en daar heb ik al op gelet. Ik heb expres die voorbeelden waar het achter stond dat ze afhankelijk zijn van derden voor het halen van een deadline heb ik niet opgenoemd.
Oké. Okay.
Ja, maar ik reageer ook niet alleen op mevrouw. Voorzitter, een paar dingen mag ik die wel toelichten. Als het gaat om het onderwerp wijken, wijkgericht werken, wijkplatforms, daar hebben wij een proces van gaande. Daar hebben we u ook mee in meegenomen in de laatste informatieavond. En we zijn nu op basis daarvan ook van het gesprek wat we met elkaar gehad hebben, nu aan het uitwerken van hoe komen we vervolgens weer in waarschijnlijk een aantal stappen naar de raad terug als het gaat om wijkgericht werk. En daarmee moet uiteindelijk deze, want dat is inderdaad een hele oude toezegging, die moet daarin tot een uitvoering komen. En ik doe het graag ook in nauwe samenspraak met u, want daar zitten onderwerpen in die u als raad ook raakt. En twee dingen over groen. Groen beleid is een tijdje opgehouden geweest door de problematiek die we met IBOR gehad hebben. Ik heb opdracht gegeven dat dat nu ook naar het college en daarna ook naar de raad komt. Kastanjes exercitieveld, daar is de situatie als die hierbij staat. Wij wachten nog het laatste onderzoek af en gaan dan rustig verder met het verder uitwerken van de plannen voor het exercitieveld. En daar zitten waarschijnlijk ook wat ingewikkelde keuzes in die we ook graag met de bevolking, maar ook met u zullen maken. Dus dat ligt nog even stil in afwachting van de toestand van die bomen, want dat moeten we wel goed in beeld hebben. En daar hebben we wat tijd voor nodig, samen met de Universiteit Wageningen, om dat in kaart te brengen. Hondenbeleid was en is gepland voor maart. We hebben het in het college van 1 maart behandeld. Het is inmiddels naar u toegestuurd. Maar we hebben helaas bij de Griffie gehoord dat wij gewoon te laat waren voor deze commissie. Dat betreur ik zeer, want als ik nu terugkijk, en dat heb ik inmiddels met mijn ambtenaar ook besproken, hadden wij gewoon eerder het in het college moeten hebben. En de dammolen en middelmolen, die kwestie gaat geleidelijk aan. Wij zijn in gesprek, komen wij tot de conclusie, maar ik kan daar. We hebben nu april staan. Ik kan nog niet helemaal garanderen dat dat lukt. Wij doen ons uiterste best daarvoor. Maar we zijn hier dus duidelijk van een derde afhankelijk. Dank u wel, voorzitter.
De vraag van de heer Van Iersel over het hondenbeleid, is die beantwoord? Dank u wel. Meneer Boersma, nog een nabrander.
Ja, toch nog even over die kastanjebomen. Nog even wachten, zegt u. Heeft u enig idee hoe lang en waarop we wachten? Want we wachten al 3/4 jaar. En ik heb er begrip voor dat onderzoeken goed gedaan moeten worden. Maar
Ja, we wachten op het resultaat van die onderzoeken, maar die onderzoeken hebben gewoon ongeveer een jaar nodig om te bekijken wat de toestand, of bomen er beter van worden of niet. Het is een beetje wachten op de dokter, zeg maar.
Voorzitter, mag ik nog even vragen aan de wethouder? Hondenbeleid komt dan in april in de commissie, neem ik aan.
De evaluatie van het hondenbeleid heeft u gekregen.
Oké.
Okay. Dus het is aan u wanneer of u hem wilt agenderen en wanneer.
Dus.
Mag ik er nog één ding over zeggen, voorzitter?
Een laatste opmerking van mevrouw Van Soest.
Ik vind het een beetje typisch dat als ik het college aanspreek op het niet aanhalen van deadlines, dat kennelijk het presidium daarvoor verantwoordelijk gemaakt moet worden. Maar ik zal de koninklijke weg bewandelen. Dat zal in het eerstvolgende presidium aan de orde komen.
Wat ik daarmee bedoel is dat als de systematiek niet klopt, als het niet werkt zoals we het beoogd hebben, dan lijkt mij dat iets wat we in het presidium moeten bespreken. Als je de concrete toezeggingen bekijkt, dan is het aan het college om daar een antwoord op te geven. Vandaar dat ik zei van dit lijkt me een goed punt om in het presidium aan de orde te stellen. Ik begrijp van de G4 dat er een bestuursoverleg tussen college en presidium is in juni. En daarin zou dit een goed onderwerp kunnen zijn van nou werkt het nou zoals ze het bedoeld hebben. Of lopen er toch nog, het roept blijkbaar irritaties op.
Voorzitter, in de laatste presidiumvergadering is dat expliciet gevraagd om dat op de agenda te krijgen. Want we lopen er allemaal tegenaan.
Juist, dus het komt eraan. Dan zou ik daarmee de termijnagenda, de toezeggingen en de lijst openbaar moties willen afronden. Oh ja, daar is nog een specifieke vraag. Er is een werkbezoek met de commissie aan de Staten gepland. En de vraag aan de commissie is... doen we dat hier op locatie in Woerden of gaan we naar Utrecht? Dat is de vraag. Schuifruimte, bedrijventerreinen. De heer Van Eersel op locatie, wordt dat ondersteund?
Als die locatie maar wel in Woerden is, wat mij betreft.
Ja. Maar dan worden de gebieden worden bekeken en ter plekke en daar zal dan een bus bij geregeld worden, neem ik aan. Oké, dan zal dat de uitnodiging worden. Dank u wel. Of op de fiets. Maar misschien is het nog niet warm genoeg voor de fiets als we dat gaan doen. Met uw welnemen ga ik over naar agenda punt 6, de rondvraag. Er zijn twee vragenseries voor de rondvraag aangekondigd. In de eerste plaats het CDA over de veiligheid van de kruising Noordzee-Europabaan. De heer Van Meijeren heeft daar een vraag over.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vorig jaar heeft het CDA vragen gesteld over de veiligheid van het kruispunt Noordzee-Europabaan naar aanleiding van een serie ongelukken. En in de beantwoording werd duidelijk dat een aantal maatregelen zouden worden genomen. En daarnaast zou overleg plaatsvinden met de provincie. Eén jaar later hebben we geconstateerd dat de veiligheid niet substantieel is toegenomen. De afgelopen periode hebben regelmatig ongelukken plaatsgevonden. Het CDA heeft daarom de volgende vragen. Zijn de praktische maatregelen uitgevoerd zoals in de beantwoording beschreven? En tot welk effect heeft dit geleid? Heeft de maatregel met betrekking tot het wijzigen van de grens van de bebouwde kom in overleg met de provincie plaats gehad? En tot welke effecten heeft dat geleid? Wat is uw beeld van de huidige veiligheidssituatie? Is er inmiddels voldoende aanleiding om in overleg met politie en OM over te gaan tot handhaving van rijden door het rode licht? En welke aanvullende maatregelen zijn mogelijk om de verkeerssituatie verder te verbeteren? En overweegt het college deze te nemen? Tot zover.
Dank u wel. Ik geef het woord aan mevrouw Stolk van het college.
Ja, dank u wel. Ik heb een hele mooie A4'tje met allemaal antwoorden. Die zal ik u geven. Zijn de praktische maatregelen uitgevoerd zoals in de beantwoording beschreven is en welke effecten heeft dat dan geleid? We hebben een bord met een maximum snelheid 50 kilometer herhaling eronder. Aan de andere kant, als je vanaf de A12 komt, op dat kruispunt staat hij aan de overkant van de stoplichtenreeks. Die is geplaatst en die heeft met name natuurlijk ook dan het effect op het verkeer wat uit het, van de kant van de A12 komt. En de indruk is dat de gereden snelheid op dat deel wel naar beneden is gegaan. Maar we hebben dat natuurlijk niet gemeten, maar het idee, het gevoel is wel erbij dat de snelheid daardoor lager is geworden. Dat meer mensen zich aan die 50 kilometer houden. En bij de beantwoording van de RIP hebben we ook gezegd dat die wachttijd tussen op het moment dat het stoplicht op oranje springt en de een op rood gaat en de ander op groen is, dat we die op maximaal hebben gezet, gebaseerd op een snelheid van 80 km per uur. En normaal gesproken binnen de bebouwde kom doe je dat op 50 km per uur. Als u de stoplichten volgt, dan is meestal als de ene springt op rood, dan springt de ander tegelijkertijd op groen. En dan moet je dus hartstikke uitkijken dat je niet iemand hebt die door het rode licht rijdt en dat je daar tegenaan knalt. Nou, dat is op dit kruispunt niet het geval. Daar staat hij dus op de maximale vertragingstijd. En het effect daarvan is dan ook dat als het ene op oranje springt, dat je als je nog 80 km per uur komt aanrijden, dat je ook wat meer tijd hebt om te stoppen. En dat heeft een positief effect op de verkeersveiligheid. De bebouwde komgrens, dat is een heel ander verhaal. Er heeft overleg met de provincie Utrecht plaatsgevonden. En de provincie staat er op zich ook niet onwelwillend tegenover. Maar het verplaatsen van een komgrens houdt meer in dan alleen het verplaatsen van een bord. Bijvoorbeeld in relatie tot het tankstation. Daar kom ik zo nog even op. En het onderzoek op dat punt, dat loopt gewoon nog. Want de verwachting is dat wanneer het bebouwde kombord verplaatst wordt richting de A12, dat mensen eerder geneigd zijn om een lagere snelheid aan te nemen, omdat ze zien dat ze binnen de bebouwde kom rijden, voordat ze het kruispunt oprijden. Maar dan moet je ook kijken wat de consequenties zijn voor het tankstation. Dan heb je het over geluidshinder, externe veiligheid, al dat soort zaken komt er dan bij kijken. Er is een raadsbesluit nodig voor het wijzigen van de bebouwde komgrens. Dus dat moeten wij ook dan met elkaar gaan nemen. En de bebouwde komgrens staat momenteel op gemeentegrond. Als we hem gaan verplaatsen, komt die op grond van de provincie. Ja, want het is niet zo dat je daarmee ook zeg maar meer grond erbij krijgt. Je verplaatst dus het kombord en dat zet je dan op provinciaal gebied. En dan is de vraag, en ja, zo werkt het nou eenmaal, wie moet nou dat bord oppakken om het te verplaatsen? En wie is er zometeen verantwoordelijk voor dingen die gebeuren op het moment dat het bord van de gemeente op de grond van de provincie staat? Nou, die vraag zijn ze aan het onderzoeken en aan het uitpuzzelen. En u snapt, dat gaat niet erg snel. Het beeld van de huidige veiligheidssituatie. In de afgelopen weken hebben politie en gemeente samen ook een onderzoekje verricht naar die verkeersveiligheid op het kruispunt. Dat was ook naar aanleiding van uw vraag, want ik denk dan heb ik in ieder geval de meest recente cijfers bij de hand. En daar is het volgende uit voortgekomen. De Europabaan is natuurlijk de drukste toegangsweg in de gemeentewoorden. En vooral tijdens de ochtend- en de avondspits is het daar zeer druk. Het is een heel groot kruispunt met op alle poten meerdere rijstroken voor rechtdoor, links en rechts afslaan. En er komen op dit punt ook een fors aantal grote vrachtwagencombinaties langs. En de snelheid van die vrachtwagencombinaties zijn in de bochten erg laag. En ze hebben soms wel wat meer tijd nodig om dan ook het kruispunt weer vrij te maken. En bovendien blokkeren de vrachtauto's dan ook het zicht voor de andere bestuurders, personenauto's soms. Daardoor komt het voor dat het kruispunt niet geheel vrij van verkeer is op het moment dat het verkeer van andere richtingen mag oprijden. En de politie constateert ook dat de meeste gevallen van rood lichtnegatie, zoals ze dat dan noemen van auto's, zijn dat zijn mensen die rijden als het ware met de stroom mee. Ze kunnen dan nog net door oranje, maar zitten dan achter zo'n combinatie, kunnen dus niet snel genoeg opschieten en staan dan nog op het kruispunt op het moment dat de stoplicht aan de andere kant op groen gaat. Mag natuurlijk niet, maar aan de andere kant hebben we ook geconstateerd dat er zich niet veel gevaarlijke situaties voordoen. Want de ervaring is ook dat als het hartstikke druk is, mensen ook gewoon niet hard rijden. En dat daarmee de ongevallen niet zo heel vaak plaatsvinden. Want we hebben geteld, in 2015 zijn er 4 ongevallen geregistreerd daar. Waarvan er 2 een kopstaartbotsing waren en 2 roodlichtnegatie. Dus zoveel zijn dat er niet. Hè. Uw constatering dat het regelmatig ernstige ongelukken hebben plaatsgevonden, die kunnen wij in ieder geval met deze cijfers niet staven. Het zegt overigens niks over de toegenomen onveiligheid. Maar het zegt meer iets, denk ik, als je kijkt naar de cijfers van de jaren daarvoor. Van 2010 tot en met 2014 is er iedere keer eentje en in 2011 zelfs 0 ongevallen cijfers geregistreerd. Het zegt denk ik ook iets op dit moment over de betrouwbaarheid van de cijfers. Want ik vind ze zelf wel heel erg laag. Maar het zijn er gewoon niet echt veel waar de politie bij aan te pas is gekomen. En de ongevallen met het afslaan betreffen ook geen rood lichtnegatie. In beide gevallen was het een vrachtauto die de bocht linksaf te krap nam en de auto op de baan die ernaast reed meenam. En ja, ja, dat is natuurlijk wel een ongeval waar de politie bij geroepen wordt. Dat betekent dat die, en dat is gelijk het antwoord op vraag 4, de ongevallen cijfers op dit moment onvoldoende aanleiding zijn om het OM ervan te overtuigen om een flitspaal of iets dergelijks te plaatsen op het kruispunt. En de politie hebben we wel gevraagd om het kruispunt wat vaker mee te nemen in de surveillance en er wat meer aandacht aan te besteden. De aanvullende maatregelen. Wij hebben met de provincie gekeken van, goh, wat zou je nou nog kunnen doen ter verbetering van die veiligheid op dat kruispunt. En de provincie heeft gezegd dat ze de regeling als zodanig nog een keer goed willen bekijken. Er schijnt een proef gedaan te zijn met een soortgelijke situatie in Veenendaal. Daarvan zijn de resultaten op dit moment nog niet helemaal bekend, maar we gaan wel kijken of die resultaten ook een oplossing kunnen bieden voor het kruispunt hier in Woerden. En als dat zo is, of als de mogelijkheid er is, dan zullen we die uiteraard gaan toepassen. Maar ik weet op dit moment niet welke maatregelen dat zijn en op welke termijn wij van de provincie horen wat de resultaten van de proef in Veenendaal zijn geweest. Dat is op dit moment het antwoord, voorzitter.
Dank u wel. Ik geef eerst het woord aan de heer Van Meijeren. Ik zie dat ook de heer De Jonge hierop wil reageren. Meneer Van Meijeren.
Ja, voorzitter, dank voor de beantwoording van de wethouder en dank dat u ook serieus naar dit onderwerp heeft gekeken. Eigenlijk twee vervolgvragen. De eerste gaat over het aantal ongevallen. Want u zegt vorig jaar 4 ongevallen. Ja, ik ben dan net als u een twijfelaar over dat aantal cijfers. Hè, want zeker het aantal geregistreerde ongevallen. Dat is op zich bekend in Nederland dat niet altijd geregistreerd wordt ongevallen. Dus dat die cijfers niet overeenkomen met de werkelijkheid. Dus daar zit een zorg voor mij, zeker als ik dan de laatste tijd het nieuws in de gaten hou en nu ook even Google, zeg maar. En dan heb je natuurlijk heel verschillende termen, maar het aantal artikelen daarover op Woerdichtbij, Woerden TV, dat is best wel veel. Dus ik vraag me af of dat overeenkomt. Zou u daar nog eens naar willen kijken? En mijn tweede vraag gaat eigenlijk over het rijden door het rode licht. Want als gevolg van de vragen die ik heb gesteld zijn er best wel wat, en ook als gevolg van de ongelukken, zijn er best wel wat artikelen geschreven. We hebben ook gezien dat een ondernemer een camera heeft opgehangen. En als je dan op Facebook de reacties ziet daarbij, en ik heb zelf ook 10 minuten gekeken naar die camerabeelden, zie je heel veel mensen die zeggen, hey, wat wordt er vaak door rood licht gereden in 5 minuten dat ik kijk? En dat vind ik een fenomeen waarvan u zegt, ja, dat is vaak achter combinaties aan. Maar dat is wel een fenomeen wat je volgens mij met het OM kunt bespreken. Moeten we dat accepteren? Want hoewel het niet altijd tot gevaarlijke situaties leidt, kan het wel tot ongevallen leiden. En ik denk dat wij met elkaar ervoor zijn om dat kruispunt zo veilig mogelijk te krijgen. En ik heb de indruk toch wel dat het nu wordt ervaren als een onveilige plek. Dus wat gaat de wethouder daaraan doen om dat misschien nog beter in kaart te krijgen? En kunt u overwegen om dan daar toch maatregelen op te nemen? Want dat rijden door het rode licht, dat geeft het kruispunt een onvoorspelbaarheid ten aanzien van de veiligheid. En daar wordt het volgens mij voor niemand beter van. En dat leeft ook wel in de Woerdense samenleving.
Eerst mevrouw Stolk en dan inventaris Erik verder. Mevrouw Stolk.
Ja, wat ik net al tegen u zei, 4 is niet zo heel veel. Het zijn de 4 meldingen waar de politie bij betrokken is geweest. En dat zijn natuurlijk de enige cijfers die wij als feiten hebben. En dat, ze zeggen zelf ook wel, ja, de onbetrouwbaarheid van de jaren daarvoor. Als er maar eentje is geweest, dat geloven ze zelf ook niet. Maar deze 4 van 2015, dat zijn wel de 4 waar ze gewoon echt bij betrokken zijn geweest. Dus dat zijn wel betrouwbare cijfers vanuit het oogpunt van de politie. En op grond daarvan kun je dus niks. Ik moet u heel eerlijk zeggen dat er een ondernemer een camera heeft opgehangen, dat wist ik niet. Dus daar heb ik ook uiteraard niet naar gekeken. En ik vraag me af of je, als het een camera is van een ondernemer, of je daar ook qua privacy en zo iets mee mag doen. Maar dat zal ik uitzoeken, dat weet ik niet. Ik weet wel dat er van de provincie een camera op die kruising hangt. En die hebben natuurlijk wel beelden. En een van de dingen die ik net al tegen u zei, we gaan kijken wat die proef met Veenendaal heeft opgeleverd. En dan eens kijken of die dingen ook van toepassing zijn voor de Woerdense situatie. En als dat zo is, zullen we dat uiteraard doen. En als daardoor de doorstroming beter op gang komt en dit soort rood lichtnegaties kunnen verminderen, dan zullen we dat doen. Alleen dat is op dit moment het enige wat ik in handen heb. En het heeft de aandacht, want het staat bij ons gewoon ook op de agenda van het portefeuillehoudersoverleg van wat voor... hoe gaat het met de provincie, wat moeten we daarmee doen, kunnen we dat wat oppakken. Dus dat is het enige wat op dit moment bij mij in de pijpleiding zit om te kijken van kunnen we nog iets verbeteren op dat kruispunt en hebben we daar een aanleiding voor.
Dank u wel. Anderen in de commissie, de heer De Jonge, de heer Bom en de heer Van Assem. Meneer De Jonge.
Ja, voorzitter. Ik wil inderdaad net al reageren, maar een aanvulling... vanwege mijn werk ga ik echt van maandag tot en met vrijdag. Dus elke ochtend, elke avond ga ik langs dat kruispunt, dat bewuste kruispunt. Wat mij echt opvalt is dat er op een of andere manier een verandering heeft plaatsgevonden. Ik heb onder andere vorige week, kan ik me herinneren, dat ik gewoon wilde gaan rijden. Het ging op groen. En tot mijn verbazing scheurde er gewoon nog een auto over de Europabaan. Ik begreep echt niet hoe dat kwam. En... vrachtwagens die ook nog gewoon gaan. Dus inderdaad, het kan zijn dat het ineens een trend is om wat vaker door rood te rijden. Maar ik kan me ook herinneren van iemand die ik ken, die inderdaad pas geleden was dat, staat op Woerden TV dichtbij, dat toen twee personenauto's inderdaad gebot zijn. Dus mijn waarneming die ik wil delen is dat er op een of andere manier een verandering aan het optreden is, die ik echt dusdanig gevaarlijk vind. En die dus inderdaad zeer serieus genomen moet worden. Want als je hier inderdaad een ongeluk veroorzaakt, dan is het ook echt goed mis ook.
Dank u wel, meneer De Jonge. We zijn met de rondvraag bezig, dus ik begrijp uw aandacht, maar... Meneer Bom.
Ja, voorzitter. Hogere kruispunt politiek. Dat is het bijna. Maar de aanvullende vraag die ik heb is, zou het niet mogelijk zijn als wij hier blijkbaar een verschil hebben tussen enerzijds de beleving en anderzijds de feiten, dat we er misschien verstandig aan doen om een vrijwilliger van het CDA of een stagiair bij de gemeente Woerden in te schakelen om gewoon op de situatie, al is het met de beschikbare camera's van de provincie of van die ondernemer, gedurende een x-aantal dagen gewoon een telling uit te voeren. Dan weten we namelijk waar we het over hebben qua beleving. Dan weten we hoeveel er door rood zijn gereden zonder te bekeuren. Want dat is dan het verhaal van het OM, wordt allemaal lastig. Kunnen we nou niet gewoon dat dan even tellen als het zover is? Want ik heb ook mijn eigen waarnemingen, maar dat lijkt me niet zo relevant. Want volgens mij gaat het over wat is nou de objectieve, feitelijke constatering. Hoeveel mensen rijden door rood? En dat gaat dan blijkbaar in het gros van de gevallen goed. Maar de beleving van de mensen is blijkbaar dat het nogal gevaarlijk is. Nou, laten we dat dan eens tellen.
Een concrete aanbeveling. Meneer Van Assem.
Ja, ik denk dat we allemaal wel die kant op rijden. Wat mij opvalt, en dat zou ik willen vragen, want het bebouwde kombord verplaatsen betekent naar de 50 kilometer toe. Waarom kan dat niet zeg maar, in dat stuk vanaf de A12 naar het stoplicht toe gewoon ook 50 gedaan worden? De bocht van buiten, waar een aantal ongelukken gebeurd zijn, gaat de snelheid van 60 zelfs naar 50 kilometer op die weg. Ook een provinciale weg. En ik vind het raar dat de provincie niet dezelfde maatregelen aan die kant kan nemen. Dus het is eigenlijk ook een suggestie richting de provincie. Misschien via de wethouder om die snelheid naar beneden te halen.
Dank u wel. Mevrouw Stolk, er zijn... De vragen worden genoteerd, dat kan nooit verkeerd zijn.
Ik heb niet zo heel veel vragen. Ik heb meer een paar suggesties. Ik moet u eerlijk zeggen, ik sta ook elke dag voor het stoplicht. Vaak 4 keer. Dus in dat opzicht zie ik ook of auto's wel of niet door rood. Bij mij, ik constateer niet dat ze door rood gaan. Maar goed, waarschijnlijk zit ik op een ander tijdstip dan dat u daar bent. Waar ik ze wel bijvoorbeeld zie, en die vind ik dus wel eng, dat is bij het Shell-station even verderop als je bij de stoplichten links afslaat als je vanuit Utrecht komt. Dat staat zo strak afgesteld dat je echt wel 3 keer moet kijken voordat je daar optrekt, want anders is je neus eraf. Hè? Dus dat zijn wel van die dingen waar wij met elkaar ook over bezig zijn. Van wat kan je daar nou aan maximale tijd tussen gaan zetten? Want die staat heel erg strak. De ene is nog niet op groen of de andere, of de ene is nog niet op rood of de andere is al op groen. Dus we zijn daar wel druk mee bezig. Maar op het moment dat mensen kennelijk in een bepaalde mood zitten en gedrag gaan vertonen, je kunt niet alles regelen wat menselijk gedrag teweeg brengt. Ja, daar zijn wij ook als overheid niet voor. Dan moeten mensen elkaar op aanspreken. Iedereen moet gewoon het fatsoen hebben om daar gewoon netjes 50 te rijden en te stoppen op het moment dat een stoplicht op oranje gaat. Dat leer je ook bij je rijles. En ik vind het heel erg lastig om in, hè, als u zegt van ik constateer een trend, dan denk ik ja, dat is gedrag van mensen. Dat kun je bijna niet afdwingen. Je kunt je best doen door te zorgen dat het zo optimaal mogelijk is ingeregeld, maar dan ben je er denk ik ook wel klaar mee. Die stagiaire die moet tellen, is dat, ja, ik weet niet, meneer Bom, was dat een serieuze suggestie van u? Ja? Nee? Oké, dan zullen we kijken of we daar ook daadwerkelijk iets mee kunnen doen. Als je op een gegeven moment de tijden gaat verruimen, hè, want dat heeft een ander effect. Dus als mensen wat langer moeten wachten, dan worden ze ongeduldig en dan trekken ze ook op. Dus elk voordeel heeft zijn nadeel. Dus ik vind dat we daar ook heel voorzichtig mee moeten zijn en niet op basis van gevoel en beleving allerlei maatregelen gaan nemen. Dus ik wil gewoon wel graag die feiten volgen. En dat ben ik met meneer Van Meijeren eens van. Laten we in ieder geval de vinger aan de pols houden als het gaat over die feitelijkheden die er zijn. En kijken of hoe je die cijfers dus wat betrouwbaarder kan krijgen. Ik zal ook bij de provincie gaan vragen hoe het met die camera zit en wat zij daarin zien. Ja, want ik neem aan dat de camera dus echt van de provincie daar is. Uw vraag over het bebouwde kombord. Ja, ik heb net uitgelegd hoe lastig het is om zo'n bord te verplaatsen. Dus de bebouwde komgrens, want dan moeten ze gewoon 50 rijden. En wat ik weet is dat, maar goed, nogmaals, ik ben geen verkeerskundige. Maar ze hebben mij uitgelegd dat op het moment dat je van de snelweg afkomt, heb je gewoon nog een stuk tijd nodig om je snelheid te verminderen. Dat kan niet gelijk op 50. Maar ik zal uw vraag meenemen, want als we toch dat kombord gaan verplaatsen, zijn dat ook allemaal vragen die erbij gaan komen. En dan kunnen we wellicht ook wat meer maatregelen nemen door, als het kombord verplaatst is, door een grote 50 op de weg te kunnen schilderen. En daar zit nu ook geen ruimte tussen. Hè. Dus dan signaleer je het nog een aantal keren. Dus dat zijn nog de opties. Daar zijn we ook mee bezig. Maar nou ja, ik heb u net uitgelegd hoe het komt dat we met de provincie nog in de discussie zitten.
Dank u wel. Dit is een uitgebreide beantwoording. Ik stel voor om dit punt hierbij af te sluiten. Als er dit aanleiding geeft om daar de volgende maand nog een keertje op terug te komen in de rondvraag, dan kan dat. Maar anders gaan we ook een rondvraag in twee rondes doen.
Voorzitter,
en dat is de bedoeling niet.
Mag ik een meneer laatste Sistermans? Afsluitende suggestie doen misschien? Ik weet dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu een groene golfteam heeft.
Laten we dat nou voor de volgende keer bewaren. Anders dan gaan we ook in de rondvraag in twee rondes vergaderen. En dat is de bedoeling niet. Bovendien spreken wij elkaar ook na deze vergadering nog. Ik wil eigenlijk doorgaan naar het tweede punt van de rondvraag. En dat zijn vragen van de heer Bom van Sterk Woerden in zaken de werkzaamheden. Van mevrouw Buurman in zaken de werkzaamheden in Kamerik. Mevrouw Buurman.
Dank u wel, voorzitter. De fractie van Sterk Woerden heeft recent een bezoek gebracht aan Kamerik. Net zoals in Harmelen wordt in deze periode ook in Kamerik flink aan de weg getimmerd en wordt grootschalig onderhoud gepleegd. Bij aanvang van de werkzaamheden is vertraging door de nutsbedrijven geconstateerd en daarover is gecommuniceerd door de gemeente en de aannemer. Tijdens het bezoek van de fractie vernamen wij dat er enerzijds tevredenheid is over de aanpak, maar toch ook nog veel onduidelijkheid is over de planning en wat nu precies de komende periode staat te gebeuren. Ook op de website van de aannemer, zoals die in de eerste infobrief stond, geeft dit geen nieuwe informatie. Wij hebben daarom de volgende vragen. Klopt het dat de laatste informatie van de aannemer aan de bewoners meer dan een maand oud is? Wanneer worden de inwoners weer geïnformeerd met een nieuwsbrief? En kan het college aangeven wat nu de einddatum van de werkzaamheden is? Dat waren de vragen. Dank u wel.
Dank u wel. De heer De Weger zal uw vragen beantwoorden.
Ja, dank u wel. De eerste vraag over de informatie van de aannemer, dat klopt. Want hij zou vandaag of gisteren de website weer aanpassen. Maar de laatste aanpassing is geweest van 5 februari. En u vraagt wanneer worden inwoners dan weer geïnformeerd met een nieuwsbrief. Wij communiceren als gemeente ook. Onze laatste brief was van 1 maart. En die geeft aan wat op dat moment de planning is zoals die ook is afgesproken met, door u ook al genoemd, de nutsbedrijven. En dan dat gaat met name om steden waar wij tegenaan lopen. Kan het college aangeven wat nu de einddatum is van de werkzaamheden? Ja, ik kan dat onder een behoorlijk groot voorbehoud. Die einddatum is december 2016, dus dit jaar. En daarmee wordt het project een project van 1,5 jaar. En dat is gewoon eigenlijk veel te lang. En dat Ik wil er ook nog iets aan toevoegen. Nee, eerst even wat specificeren. We gaan in mei beginnen met het aanbrengen weer van de bestrating. Dus dan, en dan beginnen we aan de kant bij het gemaal. Aan de kant van het overzicht, even kijken, dus de zuidkant. En dan werken we langzaam op naar het noorden toe. Daar hopen we dan half november aangekomen te zijn. En dan gaan we vanaf half november tot en met december gaan we het stukje overstek doen. Dat is dus zeg maar voor de Schulenborg langs. Dit is allemaal echt onder voorbehoud, want wij lopen op dit moment tegen enorme vertraging op. Die wordt veroorzaakt door dat er geen afspraken te maken zijn met name met Stedin, maar recentelijk ook met KPN. En wat wij doen is... elke maandag wordt er met al die partijen overlegd over de planning van de komende week en de periode daarna. Wij maken voortdurend afspraken en wij denken dan, oké, het gaat nu deze week gaat dit en dat gebeuren en gaan de kabelaars dat en dat doen. Maar lopende de week blijkt voortdurend elke keer weer dat die afspraken gewoon niet nagekomen worden. En dat, ik heb mij natuurlijk laten informeren, hoe komt dat nou? Dat heeft te maken met een reorganisatie binnen met name Stedin. En ik noem het ook maar gewoon zoals het is, want het is daar gewoon niet goed georganiseerd. Je kan beter spreken op dit moment van desorganisatie dan van reorganisatie. Het is echt vervelend. Het is ook overigens niet alleen in Kamerik een probleem. We lopen dat op meer plekken tegenaan. Wij zijn indringend in gesprek met Stedin. En ik heb ook vandaag nog weer opdracht gegeven om dat naar een hoger niveau te tillen. Want wij zijn dit ook gewoon spuugzat en we kunnen dit onze inwoners gewoon niet meer aandoen. Dat is ook de reden geweest dat die informatievoorziening de laatste maand een beetje gestopt is. Omdat en onze aannemer, maar wij zelf ook eigenlijk geen planning meer af kunnen geven. Dus wat wij wel doen, dat is zodra we weer een stukje verder gaan, de inwoners van dat stuk per brief informeren. En er lopen, maar dat weten de inwoners van Kamerik ook, er lopen voortdurend mensen rond die benaderd kunnen worden. Zowel van de aannemer als onze opzichter, als onze projectleider. Ik ben ook pas zelf ook nog in Kamerik geweest bij een paar bewoners die mij een dringende mail hadden gestuurd van wat de problematiek is. En dat is ook goed dat ik dat gedaan heb, want dat geeft mij zicht wat er gebeurt. Maar ook, we konden ook ter plaatse een aantal dingen ook voor deze bewoners specifiek regelen. Maar dat kan dus, en dat weten de mensen in Kamerik ook, dat kan dagelijks bij zowel de aannemer als onze mensen. Dus met klein leed van hoe kom ik in mijn woning, dat is altijd wel op te lossen. Maar ik ben er ook totaal niet tevreden over wat er gebeurt. En daarom vind ik ook dat ik langzamerhand nu naam en toename ook moet noemen. Want het ligt echt niet aan ons, het ligt niet aan onze aannemer, maar het ligt aan de coördinatie met voornamelijk Stedin en soms een andere kabelaar. Het is helaas niet anders, ik kan het niet mooier maken dan het is. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Buurman, zijn uw vragen beantwoord?
Ja, dank u wel voor deze uitgebreide beantwoording.
Prima. Zijn er nog anderen die hier vragen over hebben? Als dat niet het geval is, dan gaan wij naar agenda punt 7. De raadsinformatiebrief over de beslissing op het bezwaar met betrekking tot de containers in de Bergen- en Wijnenbuurt voor de behandeling is wethouder Stolk uitgenodigd en de RIP is geagendeerd op verzoek van het CDA. De commissie bespreekt of het wenselijk is de casus te laten evalueren door het college. Meneer Van Meijeren, mag ik u het woord geven? Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, vorig jaar hebben we kennis genomen van het feit dat er in de Bergen- en Wijnenbuurt plotseling de ondergrondse containers zijn verwijderd. Daar is veel om te doen geweest, daar hebben we ook met elkaar over gesproken. Wat daarna is gebeurd is dat na dat besluit zijn er 56 bezwaarschriften ingediend, waarvan de bezwaarschriftencommissie er 52 gegrond en ontvankelijk heeft verklaard. En dat is eigenlijk een unieke situatie in de gemeente Woerden, dat zoveel bezwaarschriften tegelijkertijd ontvankelijk en gegrond worden verklaard. En eigenlijk dat het college wordt gevraagd om haar besluit te heroverwegen. Als je de zienswijze rapportages leest van de afgelopen jaren, dan is eigenlijk bijna nooit worden er zoveel zienswijzen ingediend. En dat ze en ontvankelijk en gegrond worden verklaard, komt ook niet vaak voor. Dus voorzitter, we hebben hier te maken met een unieke situatie. En wat het CDA betreft is dat ook iets waarom we nu zeggen, laten we deze situatie nog eens bekijken. En laten we het college vragen om deze gebeurtenis te evalueren. En dat we met elkaar het gesprek aangaan hoe we hiervan kunnen leren. Want wij denken dat hier, zowel binnen de ambtelijke organisatie, maar misschien ook wel binnen het college en de raad, niet helderheid is geweest over het besluit wat is genomen over de kliko's. Maar dat er vervolgens ook niet op de juiste manier is omgegaan met de inwoners. Met als gevolg dat er heel wat mensen teleurgesteld zijn in het beleid van de gemeente Woerden. En dat er ook forse bezwaarschriften zijn geschreven. Het college heeft dat afgedaan met een brief om hun besluit nader te motiveren. Ik ben ook benieuwd of er naar aanleiding van die brief nog verdere procedures in werking zijn gesteld. En ik zou willen vragen om steun voor het verzoek om een evaluatie. En aan het college te vragen om aan te geven hoe ze terugkijkt op het gehele proces. En om te vragen om of het naar aanleiding daarvan lerenmomenten en verbeterstappen zijn voor de toekomst. Of er iets anders had gemoeten en zo ja, wat dan. En om ook het college te verzoeken om alle relevante aspecten hierbij te betrekken, zoals communicatie. En dat dan logischerwijs te onderbouwen. En wij kunnen vervolgens die evaluatie hier met elkaar bespreken. Zodat we daar de volgende keer niet dezelfde fout maken. Voorzitter, tot zover.
Dank u wel. Ik kijk de commissie in. De heer Van Eersel reageert als eerste.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het weghalen van de ondergrondse containers in de Berg- en Wijnenbuurt, daar gaat deze RIB over. En ja, onze fractie kan niet anders constateren dan dat het college daar geen beste beurt mee heeft gemaakt of een correctere kwalificatie een slechte beurt mee heeft gemaakt, denken wij. En Lijst van de Does heeft over deze affaire een aantal keren vragen ingediend. De ondergrondse containers zijn weggehaald zonder een tijdige en adequate communicatie met de bewoners. De commissie bezwaarschriften heeft geconstateerd dat het college een besluit heeft genomen waarbij sprake was van onvoldoende belangenafweging en motivering van dat besluit. En het college is het daarmee eens en heeft het besluit vervolgens nader gemotiveerd. Wel erg laat, vindt Lijst van de Does. Het is bepaald niet elegant om zo met inwoners om te gaan. Haastige spoed is zelden goed. Bewoners hebben recht op een tijdige en adequate communicatie en belangenafweging die ten grondslag liggen aan hun te nemen besluit. Communicatie, een zwak punt van dit college, hier, maar ook bijvoorbeeld bij het hondenbeleid. De bewoners zijn hier de dupe van. Komt dit nog goed in deze regeringsperiode, vragen wij ons af. Wat heeft het college voor goede voornemens die ook waargemaakt gaan worden? Voorzitter, tot slot. In de RIB gaat het onder 3D ook over de kliko's die in deze buurt zijn uitgezet. Het zijn er 400 stuks. Die kosten €30 per stuk, totaal kosten €12.000. In de rondvraag van de commissie Ruimte van februari jongstleden heeft Lijst van de Does daar vragen over gesteld. Toen werd geantwoord dat het zou gaan over 450 containers, kosten €40 per stuk, totaal kosten derhalve €18.000. Het komt wel vaker voor dat het college komt met andere aantallen en bedragen. Onze vraag is, dit nou slordigheid van het college of kan het college niet rekenen?
Meneer Van Eersel, u heeft het vooral denk ik inhoudelijk over de zaak en over de RIB, maar die is niet aan de orde. Aan de orde is nu het concrete verzoek van het CDA om of hier een evaluatie aangeweid moet worden. En ik zou willen vragen van hoe reageert u op de vraag vanuit het CDA?
Ja, dat onderstreep ik, voorzitter.
Oké, helder. Meneer Boersma, D66.
Ja, voorzitter, dank u wel. Er is een hoop misgegaan daar. De wethouder heeft daar vrij gauw nadat er is misgegaan ook al excuses voor aangeboden. Laten we dat ook niet vergeten. Een evaluatie. Wij gaan mee met het CDA tot aan zet het in een RIB. En aan de hand van die RIB gaan we wel bekijken of we daar nog verder over willen praten. Maar als de wethouder zegt van nou, ik wil dat wel uitleggen in een RIB, dan is dat wat ons betreft voorlopig voldoende. En als we die hebben, kijken we wel verder. Dat is op het verzoek van het CDA.
Dank u wel. Ik kijk naar de heer Sistermans, inwonersbelangen.
Ja, meneer de voorzitter. Dat er een evaluatie moet komen, kijken wat is hier fout gegaan en wat kan beter, dat onderschrijft inwonersbelangen ook. Verder hoef ik niet zo heel gek veel aan de voorgaande sprekers toe te voegen. Behalve één ding misschien. Ik begin een beetje de indruk te krijgen dat we van evaluatie naar evaluatie gaan hobbelen. Er is de volgende maand is er ook al eentje aangekondigd. Wat gaat het college nou eigenlijk doen? Echt doen? Om niet meer naar evaluaties te hoeven toe te gaan. En dan gaat het niet over het schrijven van beleid, want papier is geduldig, heb ik geleerd van mijn moeder. En ik ken ook een bekende bestuurskundige, professor Geert Thijsman, die zegt ook beleid is niet wat er op papier staat, maar beleid is wat je op straat ziet gebeuren. En daar maakt inwonersbelangen zich wat zorgen over, zeker als het over de communicatie gaat. Dank.
Dank u wel. Meneer Bakker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is helder dat de communicatie niet helemaal goed is gegaan. Het wordt ook geconcludeerd door de bezwaarschriftencommissie. Wat ons betreft heeft de wethouder daarover in de voorvergadering ook al aangegeven dat ze daar excuus voor heeft aangeboden. Wat ons betreft is dat ook geaccepteerd. Waar wij met name ook nu op zitten te wachten is toch met name de vooruitblik en het definitieve plan wat eerder is toegezegd door de wethouder. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Vierstra.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk ook een beetje antwoord te geven op een aantal andere opmerkingen. Dat wij niet de illusie moeten hebben dat wij hier ooit beleid gaan maken waar geen klachten op komen. Dus het hele idee dat we ooit dingen gaan verzinnen waar niemand wat van vindt. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Ik weet inmiddels, ik ben verhuisd en daarmee geswitcht van afvalsysteem. En dat is echt naadje. Het is echt heel vervelend om allerlei vaste routines die je had, om die ineens anders te moeten doen. En ik kan me heel goed voorstellen dat het nog veel vervelender is als je niet eens verhuisd bent, maar door de gemeente gedwongen wordt om ineens een ander systeem te hebben. Maar ik denk dat de RIP prima uitlegt waarom dat hier nodig is, omdat wij bepaalde doelen hebben. De vraag is of dit geëvalueerd mag worden. En daar zit wat ons betreft een randvoorwaarde aan. En die heeft een beetje te maken met hoe die bezwaarprocedure is gelopen. We hebben begrepen dat er twee keer een brief is gestuurd. In tweede instantie omdat in de eerste brief de bezwaarprocedure niet vermeld was. En dat naar aanleiding van de eerste brief al die ongeveer 60 bezwaarschriften zijn binnengekomen. En na die tweede brief eigenlijk niet zoveel bezwaarschriften meer bij zijn gekomen. En ik begrijp dat de indruk in de wijk is dat het een beetje komt omdat zij meenden tot een van de uitzonderingslocaties, of hoe noem je het, speciale aandachtspunten behoorde. En daarom dat de indruk is ontstaan dat dan bezwaarschrift niet meer nodig was. En ik ben even benieuwd hoe de wethouder daar tegenaan kijkt. Maar verder denk ik dat deze case, als die goed een plek krijgt in ja tenzij, dat evaluatie genoeg is en dat het niet voor deze case in het bijzonder hoeft.
Dank u wel. Meneer Bom.
Ja, voorzitter, dank. Voorzitter, we hebben het hier al meermalen over gehad en volgens mij ook al meermalen met z'n allen vastgesteld dat dit niet de schoonheidsprijs verdient en dat deze dingen er gewoon veel te snel uitgetrokken zijn en dat gewoon de communicatie daarover niet op elkaar is aangesloten. En volgens mij is de les die daaruit getrokken is dat er sindsdien volgens mij meer dan 50 of 60 maatwerkgesprekken zijn gevoerd op verschillende locaties. Juist omdat er met de invoering van het nieuwe afvalsysteem een heel aantal locaties zijn die dus afwijkende omstandigheden hebben. Dus volgens mij zijn dat die leerpunten die hier al uit getrokken zijn. En ik heb van een aantal inwoners die ik ken daar hele positieve ervaringen over gehoord, over hoe de gemeente dat nu op een positieve wijze heeft opgepakt. Dus ik heb uit.
Een interruptie van de heer Vierstra.
Ja, ik ben benieuwd of meneer Bom over andere informatie beschikt dan wij, want hij heeft het over die maatwerkoplossingen. Maar volgens mij is er nou juist discussie over of de Berg- en Wijnenbuurt waar we het hier over hebben zo'n maatwerkoplossing was. En het idee is juist dat dit er geen een was, terwijl er bij de bewoners de indruk bestond dat ze er wel eentje waren. Als er geen maatwerkoplossing waren, dan is dat dus ook geen antwoord op de vraag over of we hier nou wel of niet over moeten evalueren.
Meneer Bom.
Ja, Nee, dat begrijp ik. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat we met de invoering van het nieuwe systeem, dat er alsnog een aantal locaties bleken te zijn. Bijvoorbeeld bij appartementencomplexen, waar geloof ik nog oude grote containers waren, waarin verschillende personen iets ingooiden. Dat maatwerklocaties zijn. En dat daar dus een nieuwe aanpak op is losgelaten, waarin men dus heel direct in gesprek is gegaan. Wat hier dus niet is gebeurd. Dus dat wilde ik eigenlijk bij u aangeven. Dat er dus wel degelijk een lerend effect is uitgegaan uit deze casus. Maar om dit nu opnieuw op tafel te leggen, ik denk dat daar niet zoveel nieuwigheid in zit. Ik ben juist veel benieuwd naar die RIP die ons al is toegezegd. Over wat zijn nu de effecten en wat zijn nu de plannen die voor de komende periode naar ons toekomen. En wat zijn de kosten daarvan? En ik zou wel willen weten wanneer die RIB naar de Raad komt.
Voorzitter.
Een interruptie van de heer Vermeijeren.
Ja, kijk. Ik snap dat de heer Bom aangeeft dat hij benieuwd is naar de RIB over de cijfers en zo. Nou, daar ben ik ook benieuwd naar, net als de heer Bakker. En de wethouder heeft vorige maand ook toegezegd dat die in april komt. Dus daar kijken we naar uit. Maar dat staat even los hiervan. Waar het om gaat is dat er hier een situatie is die uniek is. En waar eigenlijk heel veel dingen achter elkaar fout gaan. Waar wij van wij als raad al na een paar jaar zeggen, die dingen mogen absoluut niet fout gaan. En eigenlijk zie je dat bij het hondenbeleid ook. Hè. Bij de uitrol van het hondenbeleid daar heb je gezien dat fout op fout is gemaakt. En ik heb de evaluatie gelezen. Daar komen heel wat leerpunten uit naar voren waarmee de organisatie zich kan verbeteren. En waar wij ook bewuster van worden hoe we in het vervolg zo'n besluit moeten nemen. Die kans, dat stel ik voor, zou ik hier niet willen mislopen. Want los van dat we in het vervolg beter in gesprek gaan over maatwerkafspraken, denk ik dat er nog heel wat andere dingen en mechanismen in de organisatie zitten waardoor dit überhaupt zo heeft kunnen plaatsvinden. En die wil ik graag boven tafel halen. En daarom stel ik die evaluatie voor. En ik ben benieuwd hoe de heer Bom dat ziet.
De heer Bom was nog aan het woord.
Nou, ik was eigenlijk klaar, want ik heb dus aangegeven dat ik denk dat daar voldoende lering inmiddels uit getrokken is. En ja, kijk, als je nu een evaluatie gaat doen, dan krijg je altijd weer discussie over hoe die evaluatie vormgegeven moet worden en over de leerpunten. Ik denk dat er intern in de organisatie ook voldoende waarborgen zijn om dit op deze manier niet meer opnieuw te laten plaatsvinden. En volgens mij zijn die in werking getreden, want ik heb gehoord dat er een heel andere aanpak nu wordt gekozen.
Dat is duidelijk. De heer De Jonge.
Ja, dank u wel. Ja, inderdaad, het CDA aanhorende. Ik kan me iets bij voorstellen dat je wil evalueren. Tegelijkertijd neem ik inderdaad ook waar. Ja, inderdaad, communicatie. Ja, er zijn fouten gemaakt. Maar ik zie ook wel dat het niet op dezelfde manier doorgaat. Dat er inderdaad andere gesprekken zijn gevoerd. Er wordt veel sneller het gesprek aangegaan. Ja, dat is zeker zo. Ik denk dat ik veel liever nu inderdaad ook de vraag wil stellen, en dat wellicht komt dat dan ook in die RIB, maar ik dacht me te herinneren dat in het hele afvalsysteem switchen, dat daar ook duidelijk ruimte en tijd is genomen om te anticiperen op de ontwikkelingen en om ook daar dan bij te stellen. En ik denk dat een van die bijstellingen is dat je dus nog meer in gesprek gaat en nog meer communiceert. Dus ik hoor graag ook van de wethouder of ik dat juist heb of dat ik dat wellicht mis heb.
Mevrouw Stolk, wat komt er in de RIB?
En verder. Nou, wij hebben als college dinsdag de RIB vastgesteld. Dus die zal ergens op dit moment onderweg naar u zijn. Mag ik aannemen. Dus ik hoop dat u die voor het weekend nog zult ontvangen. Dus ik zal straks even kijken van... Want mijn teammanager zit op de tribune, dus ik zal zo even vragen van wat de stand van zaken is en hoe ver dat is. En wellicht ligt hij ook al bij de Griffie, dat weet ik niet. We hebben hem dinsdag in het college vastgesteld, dus hij kan gewoon uw kant op. Wat wij, ik moet u heel eerlijk zeggen, ik snap best dat u de vragen heeft zoals u die heeft. Maar wij hebben denk ik ook de laatste tijd wel al aangegeven wat we allemaal aan andersoortige aanpak hebben gedaan, mede naar aanleiding van hetgeen begin mei vorig jaar gebeurd is. En daar hebben we het al 3-4 keer over gehad. Dat heb ik u toen ook al uitgelegd. Ik heb u ook uitgelegd wat er mis is gegaan. En het zou natuurlijk wel oerstom zijn als datgene wat je toen verkeerd hebt gedaan, dat je dat gewoon eens even lekker door blijft doen. Dat is dus ook niet het geval. Dus meneer De Jonge, ik denk dat u gelijk heeft dat u kunt constateren dat we een hele andere aanpak hebben. Wij hebben op 63 plekken waar iets ging veranderen, En dan heb je het vaak over die grote rolcontainers of inpandige containers die er nu zitten. Hebben we met alle plekken, dus dat kunnen of mensen in de straat zijn, of dat waren de VVE's, hebben we gesprekken gevoerd van dit is uw situatie. Hoe zouden we hier met u uit kunnen komen? Want he, die grote onhandige dingen die gaan er sowieso uit. Dus dan kunnen mensen kiezen tussen een rol of een ondergrondse container omdat het hoogbouw is. Of ze kunnen kiezen voor kliko's. Nou, sommige VVE's die zeiden van geef ons maar kliko's en doe er ook maar gelijk een paar groene bij. Dan zullen we dat gaan regelen. En dan kunnen we optimaal scheiden voor ons gevoel. En anderen zeiden van nee, we willen toch liever een ondergrondse container. Hebben we met elkaar ook gekeken naar nou, welke plekken komen daarvoor in aanmerking. Waar wilt u ze hebben? Die zijn ook in overleg met de bewoners gekozen. En dat gaan we zo meteen uitvoeren. En ik denk dat dat ook de manier is waarop je dat moet doen. Ik denk niet dat je mensen in de vakantie een brief door de bus moet sturen. En vervolgens die kliko's voor de deur moet zetten. Hey, dat is denk ik nou precies de manier waarop we dat niet moeten doen. Dat is gebeurd, dat kan ik ook niet terugdraaien. Maar zolang ik hier zit, zal dat niet meer gebeuren. Dat kan ik u toezeggen. Want het zit ook niet meer in het systeem. We hebben nu ook daadwerkelijk ook met onze mensen er andere afspraken over. Ook de mensen die aan de telefoon zitten. Ja, als er een vraag gesteld wordt van, mogen wij een kleine kliko? Een jaar geleden kregen ze nog te horen van, nee, dat doen wij niet aan. En de afspraak is dus nu van, ja, dat kan. We zullen dat noteren. En strakjes bij de nieuwe containers mogen mensen ook kiezen of ze een grote of een kleine kliko willen. Dus we zijn dus daadwerkelijk bezig om te zorgen dat inwoners zeggen wat ze willen. En dat wij niet bedenken wat goed is voor de inwoners. En dat heeft natuurlijk met het woorden zegt ja tenzij te maken. Dat ook. Maar we hebben ook met name naar aanleiding van hetgeen in mei gepasseerd is. Met name binnen de afdeling afval en reiniging. Daar ook gewoon stappen in gezet. En u mag van mij aannemen dat er ook een hartig woordje over gesproken is met de medewerkers. En dat vind ik ook terecht. Dan denk ik, als je dit soort dingen doet, ja, dat kan gewoon niet. Daar zit ik ook voor. En dan moet ik, uiteraard ben ik verantwoordelijk. Hè, wat dat betreft geen enkel punt van discussie. Maar we hebben daar wel degelijk de nodige stappen ook binnen de eigen organisatie ingezet. Verder is de bezwaarprocedure inmiddels afgelopen. Mensen konden nog een beroepschrift indienen. We hebben één beroepschrift gehad. Dat ging niet zozeer over de inhoud als wel over de plek waar op dat moment de containers verzameld werden. Daar hebben we oplossing voor gevonden. Dat is ook overlegd door die mensen die bij ons kwamen met de buurt. En dat is gewoon afgehandeld. Dat beroepschrift dat zal worden ingetrokken op het moment dat wij het aanwijzingsbesluit voor de nieuwe plekken hebben genomen. En dan is eigenlijk de hele zaak rond de Berg- en Wijnenbuurt klaar. En wij hebben in ieder geval, want dat was ook nog een vraag van meneer Vierstra, wij hebben niet de indruk gewekt dat zij een uitzonderingslocatie waren. Wij hebben gezegd overal van daar waar echt iets verandert, gaan wij naartoe. En die mensen en die VVE's, die hebben ook allemaal een brief in de bus gehad. Dat hebben we heel zorgvuldig gedaan. En daar horen zij niet bij, want er veranderde niks. Dus wij hebben in ieder geval die suggestie niet gewekt. Dus waar die vandaan is gekomen, dat laat ik eventjes in het midden. Maar hij is niet bij ons vandaan gekomen dat zij een soort uitzonderingspositie zouden hebben. En ik heb verder ook geen geluiden gehoord van mensen die, nu we daarmee klaar zijn, ook roepen van, hé, je zou toch nog bij ons langskomen. En als mensen een gesprek willen, want er zijn op twee plekken bij de Berg- en Wijnenbuurt gesprekken geweest over, en dan ging het meer over de manier waarop wij op dit moment de opstelplekken voor de containers hadden gemaakt. Dat is allemaal opgelost en daar zijn mensen nu tevreden over. Dus dan denk ik, wat mij betreft is het gewoon klaar.
Dank u wel. Meneer Van Meijeren, hoe ver bent u?
Dank u wel, voorzitter. Dank aan de wethouder voor de beantwoording. Dank ook aan de collega-raadsleden voor hun overwegingen. En ik snap dat heel goed. Hè, want tuurlijk, we zien verbetering. We zien ook dat de wethouder staat voor haar woord, zou ik zeggen. En ook die verandering in de werking heeft gezet. En tegelijkertijd zou ik die twee dingen los willen zien van elkaar. Want ja, we moeten anders en we doen anders. En daar ben ik blij om. Maar dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om ook goed terug te kijken op de dingen die we verkeerd hebben gedaan. En ik zou dat ook gewoon, daar ben ik ook niet bang voor om dat te doen. En dat zou ik ook willen vragen om dat ook gewoon zo aan te pakken. Want ik denk dat we als raad ook kunnen zeggen, kijk, het heeft ons ook allemaal verrast. Het is goed om die positie ook te bezien. Het is mij er niet om te doen om straks opnieuw het debat met u aan te gaan over hoe heeft dit toch allemaal kunnen plaatsvinden.
Dus wat dat betreft deel ik ook wel het standpunt van de heer Boersma, die zegt laten we dan die RIB afwachten en dan pas bezien of dat nou nog echt bespreking behoeft. Ben ik ook met hem eens. Maar ik zou deze, naar de inwoners toe zou ik willen zeggen, u heeft gelijk, we hebben een verkeerd besluit genomen. Ja, u heeft gelijk, we leggen het nog een keer uit. Maar ik zou ook willen zeggen,
bij interruptie, voorzitter.
Ja, u heeft gelijk, we zoeken het nog een keer helemaal uit hoe dit heeft kunnen plaatsvinden.
Ik wacht op de punt, de heer Vierstra wil graag interruperen.
Ja, ik snap dat de heer Van Meijer graag zijn punt wil maken, maar in het hele betoog wat hij eigenlijk net houdt, dat van ja, we hebben het verkeerd gedaan, ja, excuses aanbieden, het moet beter evalueren. Volgens mij heeft de wethouder net zo ongeveer 80% van haar betoog gebruikt om uit te leggen dat ze uitgebreid excuses hebben aangeboden, dat het allemaal beter moet, dat ze vanaf nu op een andere manier aan het communiceren zijn. En ik snap, dat is de rol voor de oppositiepartijen om continu de indruk te willen wekken alsof dit college op een hele rare manier communiceert. Maar ik denk dat dit college vooral laat zien dat ze leert van de fouten die ze maakt en dingen nu beter doet. En dan nog maar weer een keertje evalueren. Ik zie daar de toegevoegde waarde niet van. En ik vraag me vooral af wat het CDA in het antwoord van de wethouder heeft gehoord. Wat maakt dat die brief nou alsnog nodig is?
Ja, voorzitter, ik ben het absoluut oneens met wat u zegt, dat het lekker is voor een oppositiepartij om hierop door te zagen. Dat is helemaal niet zo. Want ik zit hier niet om oppositie te bedrijven op dingen die fout zijn gegaan. Ik zit erom om het goed te doen voor de inwoners. Laat ik dat voorop stellen. En als ik zie dat hier dingen fout zijn gegaan, die onverklaarbaar achter elkaar zijn fout gegaan, dan wil ik dat uitgezocht hebben. Omdat ik niet wil dat, en ik geloof het zeker, dat het niet meer binnen het afval zal gebeuren. Hè? Want ik weet zeker dat de wethouder daar kort op zal zitten. Maar waarom zou het niet volgend jaar gebeuren bij het planten van bomen? Of zoals we hebben gezien bij het hondenbeleid. Het zijn mechanismen binnen de organisatie waar we zien dat op de een of andere manier het niet tussen de oren zit van de medewerkers. Dat er gecommuniceerd moet worden met de omgeving. Dat je dat niet in de zomer doet. En ik weet dat de gemeente daar een veranderslag in teweeg aan het brengen is. En daarom zou ik juist deze evaluatiekans gebruiken om daar extra kennis van op te doen hoe dat nu tot stand komt.
Punt helder. De heer Bom wilde daarop reageren.
Ja, kijk voorzitter, als dat de opmerking is van het CDA dat het de kwaliteit van de organisatie een zorgpunt is. Ja, als ik dat goed beluister in wat de heer Van Meijer zegt, dan denk ik ja, laten we dan in het, nou ja, inmiddels trouwens geen maartoverleg meer, maar in het aprilsoverleg, waarin een hele duidelijke nood staat over de organisatieontwikkeling, de kwaliteit die daarin benodigd is en de voorstellen die daarover worden gedaan in de notitie voor het maartoverleg. Nou zou ik zeggen, leg dan uw punt daar neer. Er is een casus die volgende maand ook speelt over het hondenbeleid, waarin dat ook nog eens een keer aan bod komt. Dan zou ik zeggen, nou, als dat uw zorg is, ga het dan daarover hebben. Maar ik heb nu de indruk dat u, ja, toch, wat u eigenlijk al zelf al een aantal conclusies die u al eigenlijk al min of meer trekt, graag opnieuw op papier zou willen hebben. Maar daar worden we dan niet per se wijzer van, anders dan dat we het hebben opgeschreven. Dus ik zou toch zeggen, hou het dan over personeel volgende maand.
Voorzitter, de suggestie van de heer Bom is totaal onjuist. En bovendien schiet hij een zijspoor in. Want we hebben het hier niet over de hoeveelheid personeel. En dat is ook een zorg van het CDA, zeker. En wij hebben het voortdurend met elkaar over de kwaliteit van de organisatie.
Ja, voorzitter.
Maar daar hebben we het hier nu niet over. Wel een aanverwante zaak.
Ja, voorzitter.
Meneer Bom, ja.
Ik denk toch dat de heer Van Meijer dan misschien dat stuk nog niet heeft gelezen. Want daar gaat het nadrukkelijk over de kwaliteit en de slag die daarin gevraagd wordt. Omdat er aan wordt gegeven dat dat knelt. Dus het is niet zozeer een zijspoor, omdat de heer Van Meijer zelf aangaf dat soms de kwaliteit van de organisatie misschien tekortschiet. En als dat het punt is, als dat de zorg is van het CDA, dat delen wij.
Ik begrijp het. Er ligt nu een concreet verzoek van het CDA om dit nog eens nader te evalueren. Daar heb ik een aantal reacties op gehoord, maar nog niet van alle partijen. Wie kan ik het woord geven voor de volgende ronde?
Voor deze ronde. Moet u even aangeven, voorzitter, van welke partij u dan nog geen antwoord heeft gehad?
De ChristenUnie heeft geaarzeld.
Ja, ik wil best reageren, ja. Als ik dit zo hoor, dan denk ik dat de wethouder heel duidelijk heeft gereageerd en dat ze opnieuw heeft gezegd dat ze er wat mee gedaan hebben. Nou, daar ben ik ook heel blij mee. Dat heb ik voor mij ook gezien. Aan de andere kant, wat de CDA aan de orde stelt, ja. Stel je voor dat het weer gebeurt. Dat wil je eigenlijk niet. Hoe ga je daarmee om? dan denk ik, en dat, eigenlijk hoor ik het volgens mij ook al zeggen, maar ik wil het niet in de mond leggen, dat dat breed ingebed moet worden in de gemeentelijke organisatie. Dus hoe zorg je ervoor dat je kwaliteitssysteem zodanig is dat als je met een nieuw voorstel komt, dat we niet straks gaan zeggen, ja hoor, daar heb je het weer. Nou, dat hebben we inderdaad tot diverse malen gehad. Ik zou me ook dan schamen. Dus ik denk dat wij als raad, kaderend, richtinggevend, straks ook nieuwe stukken moeten toetsen. Staat het erin? En ook desnoods eisen dat we van de wethouder te horen krijgen, dit gaat niet nog een keer gebeuren. En hoe kunnen we daarvan overtuigd raken? Nou, dat vind ik inderdaad een goeie. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Maar voor deze specifieke historie, waarbij ik volgens mij net nog iemand een beetje boos zag weglopen, ja, dat heeft voor vervelende dingen gezorgd, maar ik denk dat je dat nu niet meer uitgebreid kan evalueren. Er is gedaan wat gedaan kon worden, maar trek en breed. Dus ik zou die evaluatie nu niet willen gaan doen, persoonlijk.
De heer Bakker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij denken niet dat een evaluatie op dit moment extra waarde heeft. Het is een eenmalig iets geweest. Het gaat de containers zijn nu gewoon de grond uit. Het gaat niet nog een keer gebeuren. Dus het is een eenmalig iets geweest. De wethouder heeft duidelijk aangegeven dat het niet gegaan is zoals dat had moeten gaan. Ze heeft inmiddels aangegeven dat er op 63 plekken waar iets ging veranderen, ze in contact is geweest met de VVE en de bewoners. Dus dat geeft eigenlijk ook aan wat we eigenlijk allemaal ook willen horen. Dat die communicatie gewoon aanzienlijk is verbeterd. Wij denken dus dat een evaluatie op dit moment geen meerwaarde geeft. Het belast de organisatie meer. En wat wij graag willen is vooruit. En ik ben blij dat de wethouder heeft gezegd dat inmiddels de RIB onderweg is. Zodat we ons daar ook met z'n allen op kunnen concentreren. Want dat is volgens ons waar het echt over gaat. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Van Assem.
Ja, voorzitter. En ik begrijp best waar de heer Vermeijer heen wil met de evaluatie. Maar ik begrijp ook de woorden van de heer Bom. En dat is wat ook onze grote zorgen zijn. Of deze organisatie, zeg maar, kijkend naar de hoeveelheid beleid en veranderingen die er zijn. Of ze dat op een adequate en goede manier aan kunnen met de huidige organisatie. Wij hebben daar wel een beeld bij. Evaluatie zou een leermoment moeten zijn van datgene wat er gebeurd is. En weet je, er zijn heel veel mensen daar in de buurt die er nog kwaad over zijn. Maar los dan die evaluatie daarbij, helpt dat zeg maar, om die kwaadheid daar weg te krijgen? Ik denk dat dat niet meer lukt. Je kan dat toch eens een keer op papier zetten, kort. Zo van, jongens, dit is er gebeurd en dit zijn de maatregelen die genomen zijn. En de wethouder heeft daar een stap in gemaakt, gelukkig. Maar of dat dan ook helpt of het jaar tenzij voor de toekomst echt gestand komt. Dat heeft echt met een attitude te maken van heel veel mensen. En dat is een heel lastig proces.
Dank u wel. Meneer Boersma.
Ja, als ik zo hoor, dan wij hebben vorig jaar bij de begroting, bij het programmabegroting nog een motie ingetrokken over de kwaliteit van de investerende kwaliteit van de organisatie. Ik begrijp dat hij het komende keer wel gaat halen, dus dat is mooi. Ja, wat betreft evaluatie, ik vind evaluatie een groot woord als de RIB zich beperkt tot wat de wethouder net zegt en wat is er gebeurd, dan is het, gaan wij daar niet voor liggen. Maar evaluatie, even vergelijken met hondenbeleid, dat zien wij niet zitten. Maar heel kort, wat is er gebeurd en wat zijn de oplossingen die we gaan doen om te voorkomen? Dan gaan wij niet voor zo'n RIB liggen.
Voorzitter, even bij interruptie. Ik hoop niet dat de heer Poesma een indruk krijgt als dat wij al zouden instemmen met organisatieuitbreiding enzovoort. Er zijn andere tools om dat te bereiken.
Ik dacht dat even te horen, maar als we hem indienen, dan zien we het vanzelf, meneer Van Assen.
Dank u wel. Meneer Vermeijeren, u heeft de mening van de commissie gehoord. U heeft de reactie gehoord van het college. Ik denk dat we het hiermee voldoende hebben besproken. Er zijn geen toezeggingen gedaan, behalve dan dat de RIB er al aan het aankomen is. Het is denk ik aan het CDA om nu te bepalen wat u hier verder mee doet. Dan zou ik daarmee de vergadering willen afsluiten en u allen hartelijk dank willen zeggen voor uw inbreng en een goede avond verder.